Ja, goedemorgen. Welkom bij De Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we elke week de politieke actualiteit doornemen. Ik zeg even alvast erbij dat het een atypische aflevering is. Wat niet atypisch is, is het gezelschap waarin we zitten. Want links heb ik Shaila Sital Singh aan tafel, tot mijn grote plezier. Rechts ook tot mijn grote plezier de gastheer van deze podcast, Pieter Klok. We zitten in zijn kamer aan de telefoon, zoals het hoort, en ook weer met een ouderwetse krakerige lijnverbinding voor vandaag eventjes, Raoul Dupré. Maar tegenover me zit de hoofdgast van vandaag, of het feestvarken, zou je willen kunnen zeggen, Arjan Korteweg, die tot mijn stomme verbazing, ja, ik ben ook maar een buitenstaander in dit bedrijf, niet helemaal op de hoogte van de ins en outs, maar die tot mijn grote schrik werd ineens aangekondigd dat jij met pensioen gaat, Arjan.
Ja, dat is een gek verhaal.
Ja.
Kwam ook heel onverwacht.
Is er iets misgegaan met de datering?
Nee, ik zag het eigenlijk al wel een tijdje aankomen. Ik denk al wel een half jaar of zo, ja, dat dit eraan zat te komen. En ik ben me er geestelijk op gaan voorbereiden.
Ja.
En nu is het zover, ja.
En nu is het zover. Want je bent 65, Arjan.
Nee, 66.
66.
Half.
En een half.
Dat ben je.
Dat
dan
is de termijn waarop je het, waarop, ja, je het, waarop je tegenwoordig met pensioen gaat.
Ja, die geldt nog voor mij.
Die geldt nog voor jou. En we gaan zo meteen. Je hebt een heel mooi groot stuk. Ja, ik noem het een afscheidsstuk. Het is natuurlijk niet echt een afscheidsstuk, want je blijft vast op wat voor manier dan ook nog wel verschijnen in de krant. Maar goed, in ieder geval wat betreft je vaste dienstverband, een groot afscheidsstuk geschreven in de krant. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst even het persoonlijke. Vind je het leuk, moeilijk, verwarrend om met pensioen te gaan? Wat is je gevoel hierover?
Ik vond het eerst tamelijk onredelijk dat dit nodig was. Want ik heb werken altijd heel leuk gevonden, journalistiek altijd heel mooi gevonden. En het ging me ook vrij makkelijk af, zal ik maar zeggen. Dus ik was niet aan het tobben erover van hoe doe ik dat allemaal nog en ik ben back off. Dus ik had zelf geen diepe behoefte om te stoppen.
Nee.
En toen ben ik de afgelopen maanden tot de ontdekking gekomen dat dat ook helemaal niet hoeft. Als je journalist bent, dat je zelf mag uitmaken wanneer je stopt.
Ja.
En of je dan nog wat wil gaan doen. Dus ja, toen zag ik het eigenlijk
ook alweer. Je hoeft geen opleiding te hebben om journalist te worden. Nee. En je hoeft er ook nooit mee op te houden.
Nee, nee. Het is een beroep met heel veel,
beroep.
Ja. Ja. Heel veel voordelen. Ja. Ik ben gaan denken, oh, ik kan dus nu eigenlijk gaan doen wat ik zelf wil in mijn eigen tempo. En het enige waar ik voor op moet letten is dat ik genoeg discipline heb om dat ook allemaal te doen, ja.
Ja, ja, en toch is natuurlijk, zou ik zeggen, het kader van een krant of een werkgever of een vaste opdrachtgever, waardoor je elke dag een beetje voortgedreven wordt en, ja, waardoor je ook een kamergebouw in kan lopen en zegt, ja, ik ben van de Volkskrant. Het geeft je ook haalvast en een zekere soort, ja, in de totale zinloosheid van het bestaan, de illusie dat de dingen zin hebben.
Ja, zo is,
ja,
het. En dat is denk ik ook hetgene wat ik het meest ga missen. Een krant is een soort treintje wat alsmaar doorrijdt en dan kun je opstappen. En als je zelf niet genoeg vaart hebt, krijg je dan weer vaart. Dat is heel prettig. En het is een omgeving waar je ideeën en opvattingen en plannen kan toetsen. En dan hoor je of het wat is, of dat het niks is. Of of het nou goed is dat Wilders Sophie Hermans de tassendrager van Rutte noemt, of dat hij dat eigenlijk helemaal niet hoort te, ja, zeggen. Zoiets, dat kun je op de
redactie. Je hebt eigenlijk een automatische omgeving waar je de hele, ja, tijd je ideeën kan toetsen, gevormd wordt, ruzie kan maken, vriendschappen, ja, kan sluiten.
Ja.
En zo jezelf bijslijpen de hele tijd. Eigenlijk.
Ja, dat is het mooie van een redactie. Dat is het mooie, ja, van een krant, dat je dat hebt. En dat ga ik denk ik het meeste missen.
Ja, ja, snap ik. Hoe lang heb je gewerkt bij de Volkskrant?
Ik ben begonnen als freelancer en dat zal zo'n beetje, denk ik, in 87 geweest zijn.
Ja.
Dus dat is dan 35 jaar.
En wat schreef je toen voor stukken?
Ja, ik was dansmedewerker.
En zo beginnen de meeste politiek redacteuren altijd, hè?
Klassiek ballet.
Dat is echt een logisch pad.
Ja.
En zo.
Ja, nou, ik zal je vertellen, Margriet Oostveen is ook zo begonnen.
Als dansmedewerker?
Dus bij de verslaggeverscolumn waren wij in de meerderheid.
Als dansmedewerkers.
Ja,
ja, de verslaggeverscolumn is altijd het afvoerputje van de dansmedewerkers.
Dat weet niemand.
Nee. Maar jij was echt heel erg into, of je bent misschien nog steeds heel erg into dansen?
Toen ik in de journalistiek begon, ik ben bij het Leids Dagblad begonnen.
Ja.
Ik studeerde toen, als stagiaire daar binnengekomen. En zo, dus echt Huistuin- en keukenjournalistiek. Redactie Duin en Bollestreek zat ik.
Alles moest verslagen worden.
Alles, hè. De gemeenteraad van Noordwijkerhout en zo. Hartstikke mooi, heel veel geleerd. En ik ging ook voor de kunstredactie daar werken. Kunstredactie klinkt heel mooi. Het was één man, Pieter C. Rozier. Daar ben ik bij aangehaakt. En het was in de tijd dat de dans in Nederland, dat kun je, nu is dat ver weg. Dat was zowat de meest interessante kunstvorm die er was. Er gebeurde heel veel. Het was enorm hoog niveau.
Veel ruzies. Tussen Hans van Manen en Rudy van Dans. Ja, zeg maar
dan,
wat.
Dan, ja, zeker, zeker. Ja. Dat was ook mooi om over te schrijven. Maar er was ook heel veel moderne dans. Er was een enorm circuit waar het allemaal optrad. Dus dat was interessant om over te schrijven. En ik moet je eerlijk zeggen, de eerste dansvoorstelling die ik gerecenseerd heb, was geloof ik ook de eerste van mijn leven die ik ooit zag.
Ja.
Dat kon toen nog.
Ja. Gewoon meteen ook zeggen wat je ervan vond. Ja.
Ja. Kom beter.
Nou, in ieder geval kunstredactie, dat was wel de plek waar ik het meest terecht kon. Dus ik schreef over dans, over muziek, over literatuur, dat allemaal. En toen ik afstudeerde, heeft de toenmalige hoofdredacteur van het Leidse Dagblad mij gevraagd om te blijven. Dus toen werd de kunstredactie daar verdubbeld. Ben ik dat een tijdje blijven doen.
Op zich is het ook wel weer een interessant punt wat je hier nu aanstipt van de eerste dansvoorstelling die er is. Of de was ook meteen de eerste dansvoorstelling die ik zag. Want dat raakt toch ook een beetje aan de vraag, met welke legitimatie kan je als journalist eigenlijk de hele tijd zeggen wat je van alles vindt? Vraag ik ook aan Shaila en aan Raoul en aan jou, Arjan. En aan Pieter in al zijn vorige functies. En ja, je zit hier ook nog steeds druk je mening te geven.
Een hele wezenlijke vraag.
Dat is toch wel een wezenlijke vraag. Want je komt maar uit het niks. Je wordt op zo'n redactie neergezet. Ja, je draait een beetje warm. En vervolgens ga je de hele tijd uit de hoogte zeggen hoe het allemaal zou moeten. En wat er beter en anders moet.
En die vraag overvalt mij ook wel geregeld. Als ik hier weer heb opgetreden, alsof als ik een commentaar tik.
Dat je het jezelf afvraagt van,
wie ben ik eigenlijk? Ja. En wat weet ik nou wel? Weet ik wel genoeg?
Ja.
En weet ik het wel? Dus dat is, ja, dat zit een beetje in de journalistiek. Je moet een grote broek aandoen. En eigenlijk een iets te grote broek. En dat geeft het wel een soort voortdurend ongemak. Maar het is ook belangrijk, denk ik, dat er mensen in de samenleving zijn die een gooi doen en die proberen te beschrijven wat ze zien.
Zeker, maar je moet eigenlijk het zelfvertrouwen en ook wel een beetje de arrogantie hebben.
Ja.
Om te denken van, nou, als ik dit nu een slecht plan vind, of als ik dit laakbaar gedrag vind van die staatssecretaris, dan ga ik gewoon mijn ruimte in de krant nemen. En misschien, daar kunnen we het nog wel over hebben, Arjan, was die ruimte nog wel veel gewichtiger vroeger dan die tegenwoordig is. Dat weet ik niet, maar dan ga ik gewoon mijn ruimte in de krant nemen en dat gewoon in een paar volzinnen eens even opschrijven. Op basis van eigenlijk nul. Ja, dat werk je ervaring. Ja. Dit hele met je
zelf toch? Nooit een plan
Die anekdote van Arjan, die gaat ons nog eeuwenlang achtervolgen. Dat dit het wezen van de journalistiek is.
Ja.
Die eerste dansvoorstelling die je ziet meteen recenseren. Dit wordt een legendarische uitspraak.
Ja.
Ja. Ja, die moet in een boekje.
De eerste dansvoorstelling van Arjan Korteweg.
Ja.
Maar worstel jij hier wel eens mee, Shaila?
Nou ja, dat is, ik ben ook in de regiojournalistiek begonnen. En dan heb je één keer een stukje geschreven over fietsen. En dan ben jij de fietsdeskundige van de krant vanaf dan en tot in de eeuw der eeuwigheid.
En dan keihard de fietsbond afrekenen op
meteen
alles.
Meteen ook, na drie stukken. Ja. Dus dat is, het brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee, het schrijven van dit soort stukken. En die moet je natuurlijk eigenlijk pas doen nadat je je volledig hebt geïnformeerd, nadat je zelf ideeën bij hebt ontwikkeld, nadat je er met heel veel mensen over hebt gesproken. Wat je veel journalisten ziet doen als je dat in het begin moet doen, zo'n eerste dansvoorstelling, is dat je ook opinies gaat lenen of dat je observaties van anderen gaat lenen. Je gaat lezen van anderen en denkt, die heeft er zo naar gekeken. En dat je dat dan op een gegeven moment een soort van eigen gaat maken. Ik weet niet hoe jij die eerste recensie hebt geschreven. Of je het helemaal op eigen gezag hebt gedaan. Oh, dat je dacht, god, even kijken wat het NRC heeft gedaan.
Maar is dat een proces geweest, Arjan, om gewoon je eigen toon, je eigen smaak, je eigen opinies, je eigen kijk te vinden in de journalistiek?
Ja, natuurlijk. Voor een deel heb je leermeesters, hè? Mensen die je echt bij de hand nemen en die zeggen, dit zou je anders moeten doen, of dit kan ook, of denk hier eens om. En voor een deel kijk je gewoon af bij anderen. En je overlegt met collega's. Dus als iets nog niet af is, dan leg je het voor en dan kijk je wat anderen ervan vinden. En zo leer je het eigenlijk proefondervindelijk. En ik had in de dans, om daar toch even op door te gaan, het voordeel, bijna alle dansrecensenten kwamen uit de dans. Dus ik schreef sowieso beter. Want dat leer je dan niet. En dat had ik wel mee. Dus mijn argumenten en de manier waarop ik het verwoordde, daar kon ik het mee redden.
Ja, precies.
En dans is natuurlijk, dan ga je iets in woorden vangen wat niet van woorden is.
Ja.
Dat is op zich een hele goede, was voor mij een hele goede leerschool. Want je moet iets proberen te beschrijven en te duiden wat van zichzelf helemaal niet aan taal vasthangt.
Ja. Ja, toen ik ooit een Blauwe Maandag theaterwetenschap studeerde, toen las ik een uitspraak van Margot Fontijn. Die toen haar werd gevraagd om iets uit te leggen, zei: "My dear boy, otherwise I wouldn't have danced it." Ik bedoel, als ik het kon uitleggen, dan zou ik het toch niet hebben hoeven dansen.
Maar goed,
dat was dan jouw taak om het, om het alsnog in woorden uit te leggen. En heb je ooit met dat gevoel geworsteld van ja, waarom moet ik eigenlijk de hele tijd mijn mening geven over alles? Ik bedoel, is dat toch een vrij logisch proces als je eenmaal op een krantenredactie werkt? Van wij gaan hier vertellen hoe het werkt, min of meer.
Maar het is voor een deel is het een autoriteit die je hebt, omdat je nu eenmaal in een krant gepubliceerd wordt. Mm-hmm. En voor een deel is het een autoriteit die je wordt toegekend. Die komt van buitenaf.
Ja.
Dus als jij niet geloofwaardig bent in wat je schrijft, dan zijn er bij de Volkskrant honderdduizenden mensen die je daarop kunnen afrekenen.
En zelfs bij het Leidse Dagblad waarschijnlijk.
En bij het Leidse Dagblad, toen was dat ook best nog wel een grote krant.
Ja, precies.
En die weten, omdat het een regiokrant is, weten de mensen die het lezen, weten hoe het zit.
Ja, dus het is een soort combinatie. Aan de ene kant heb je die autoriteit, omdat je nou eenmaal in die krant wordt afgedrukt. Aan de andere kant, als je daar echt missers in maakt, ben je hem ook binnen de kortste keren weer kwijt.
Ja, je zag vandaag, ik las de correctierubriek in de krant. Gert-Jan Teunissen is fout geschreven. Ja. Met TH, geloof ik, moet het. En het was zonder H erin.
En zonder verbindingsstreepje.
Zonder streepje tussen Gert-Jan. Er zijn ongetwijfeld 100 lezers hebben daarover geklaagd. Daarom is het verbeterd.
Ja, precies.
En dat is dan een simpel voorbeeld. Maar zo werkt het ook met ingewikkelde dingen. Als het niet klopt wat je schrijft, dan krijg je op je kop.
Ja.
Dus je staat wel onder toezicht. Ook.
Ja, precies. Er is ook wel een permanent correctiemechanisme aan de gang. Ja. Oké, van de Leidse Dagblad naar de Volkskrant. Over dans geschreven. Je hebt in de hoofdredactie gezeten. Je bent correspondent in Parijs geweest. Uiteindelijk ben je politiek verslaggever en columnist. Columnist geworden. Heb je altijd een hang naar die politiek gehad? Of was het een volkomen vreemd iets voor jou toen je daarin terecht kwam?
Nee, helemaal niet. Ik was altijd van de kunsten. En in de hoofdredactie deed ik ook vooral die kant van de krant. In Parijs, dus in Frankrijk, ben ik erachter gekomen. Omdat Frankrijk helemaal doortrokken is van politiek. Alles is politiek daar eigenlijk. Alles wordt politiek vertaald ook. En het is een In de dagelijkse omgang is het een veel belangrijker onderwerp dan in Nederland. Mensen hebben het er vaker over. Ben ik gaan ontdekken hoe mooi dat is.
Is dat heel anders dan? Is dat echt heel anders dan in Nederland?
Nou, vind ik wel echt anders dan in Nederland, ja. Mensen zijn er gewoon. In Nederland is het een beetje aan het veranderen. Hè? Nederland is wat politieker aan het worden, zou je kunnen zeggen. Mensen zijn zich veel meer bewust van hun positie. Veel meer bewust van wat de overheid wel of niet voor hen doet. Vroeger was dat... Pak een beetje 20 jaar geleden, was dat een vanzelfsprekendheid. En je komt altijd bij een fortuin uit dan. Maar ik denk dat een van de dingen die in die periode zijn gebeurd, was dat het politieke bewustzijn in Nederland gegroeid is. Van wat doet de regering eigenlijk? En is dat wat ik wil? En hoe komen ze tegemoet aan mijn positie? Dus in Nederland is dat aan het veranderen en in Frankrijk is het eigenlijk altijd zo geweest. Worden mensen geïdentificeerd aan de hand van de stroming waar ze bij staan.
Hoe komt het dat in Frankrijk veel meer in die maatschappij geworteld zit, dat politieke besef over alles?
Ik denk ook omdat de politiek daar anders werkt, omdat de staat een heel massief iets is. Dus het is een centraal geleid land. Hè, kijk, denk maar aan de kaart van Frankrijk. Alle wegen lopen naar Parijs. Dat komt omdat alles vanuit Parijs ontstaat en vanuit de centrale overheid ontstaat. En omdat alles langs lijnen van politiek georganiseerd is. Dus ook voetbalcoaches of theaterdirecteuren hebben een partijticket.
Ja.
Dus dat is belangrijk.
Alles doet ertoe in politieke zin wat dat betreft.
Ja, en...
En je zegt, alles wordt heel centraal geleid. Maar ik weet bijvoorbeeld dat in Franse dorpjes, dit is typisch van die toeristeninformatie, maar goed, dat dan de burgemeester ook een heel belangrijke figuur is, die daadwerkelijk macht heeft ook in zo'n dorpje.
Ja, dus het is een piramide. Ook in een dorpje. Hè. Je hebt in Frankrijk nog 36.000 burgemeesters, geloof ik. Dus dat zijn, hoeveel zijn dat meer dan in Nederland? 1000 keer meer dan in Nederland, geloof ik. En die hebben allemaal een politieke kleur. En ook alle parlementariërs komen op eigen strijd in het parlement terecht. Dus die hebben allemaal een gevecht moeten leveren. Die hebben allemaal een kleur moeten aannemen. Allemaal belangen moeten behartigen om in het parlement te komen. Dus dat is totaal anders dan in Nederland, waar je op een lijst staat en meelift op Rutte of Kaag of wie maar jouw leidsman of leidsvrouw
is. Dus het is echt de inrichting van het politieke systeem, waardoor dat zoveel meer leeft, denk je, in Frankrijk.
Ik denk dat
maar het politieke systeem is misschien weer naar de aard van de Fransen. Ja, ik weet niet of je daarover mag spreken, maar goed.
Ja.
Naar hoe dat land gegroeid is en ontstaan is, ingericht. Dat is niet zomaar.
Nee.
Raoul, is dit een observatie die jij ook hebt, dat Nederland veel politieker is geworden de afgelopen 20 jaar?
Ja, dat zijn wel golfbewegingen, denk ik. Ik weet nog dat ik een jaar of 20 geleden het beroemde dagboek van een onderhandelaar las van Ed van Tijn uit 1977.
Ja.
En dat hij dan uitvoerig beschrijft hoe hij op zaterdag niet over de markt kan lopen zonder dat iedereen zich met die formatie begint te bemoeien.
Ja.
En dat ik toen ik het las, dacht, nou, dat is toch enorm veranderd. Wat een heerlijke tijd was dat. Terwijl nu, denk ik, als... Mark Rutte zich op, nou dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker, als hij zich op zaterdag door de binnenstad van Den Haag begeeft, dat hij commentaar krijgt op allerlei dingen.
Ja.
Dus met name de jaren 90 zijn we natuurlijk als land een soort in slaap gesust of zo, want het land is af en die politiek die hebben we niet meer recht nodig.
En de geschiedenis is voorbij.
En eigenlijk zitten we de afgelopen 20 jaar in een soort stijgende lijn die ook nog niet ten einde is. Maar... En wat Arjan net zegt, waar we nog steeds wel zitten met een soort democratisch tekort, dat de directe band tussen kiezers en gekozenen in Nederland nog steeds enorm stroperig is eigenlijk. Ja, die is er gewoon eigenlijk niet op geen enkel niveau. Van de week is het referendum weer weggestemd. We willen nog steeds geen gekozen burgemeesters. Er worden voorzichtige stappen gezet daar naartoe, maar het is toch allemaal heel aarzelend. Dus dat is ook denk ik een heel groot verschil met de meeste landen om ons heen, met name Engeland en Frankrijk, waar die band gewoon veel, veel dieper is en waar politici zich veel meer moeten aantrekken van de thuisfront dan van de mores in het parlement.
Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dus inderdaad in die landen politici voortdurend in een soort heel direct gevecht zijn verwikkeld met misschien één of twee tegenstrevers steeds. In de strijd om de kiezer. Dat kan dan heel, heel lokaal zijn. Terwijl we dat hier eigenlijk een soort helemaal geabstraheerd hebben. Dat het toch een veel soort afstandelijker en complex iets is. Zou dat zijn omdat wij toch ten diepste een ambtenarenland zijn? Dat we gewoon toch. En dat we eigenlijk willen dat politici de facto ook ambtenaren zijn. Ik kijk nu naar Shaila.
Het komt ook door de polder, hoe hier de polder werkt. We hebben heel veel strijd, heel veel maatschappelijke strijd hebben we uitbesteed aan instituties, aan vakbonden en werkgeversorganisaties. Alles is georganiseerd hier. Dus heel veel maatschappelijk verzet of strijd, wat in Frankrijk wordt dat gewoon op straat uitgevochten en dat zie je en daar heeft iedereen het over. En hier gaat het aan een vergadertafel in de SER of in de Stichting voor de Arbeid of in de weet ik veel wat. Daar zitten dan eigenlijk niet verkozen mensen, maar die wel hele groepen representeren aan tafel. En daar, dus politiek wordt daar ook heel erg plat geslagen. Dus het is iets wat je niet ziet. Het is iets wat een beetje gesmoord wordt in consensus. Ja. Problemen worden daar geparkeerd.
We moeten er maar op vertrouwen dat ze het goed voor ons regelen.
Ja, dus dat haalt de politiek ook eigenlijk weg van de straat. Het haalt de politiek weg uit de huiskamer.
En je kan het in dat systeem eigenlijk niet gebruiken dat de politicus die daar aan tafel zit om de haverklap weggestemd kan worden door een stel boze mensen uit zijn eigen regiootje of zo.
Ja, en heel veel volksvertegenwoordigers hebben natuurlijk niet echt een eigen mandaat.
Nee,
hè?
Precies.
Wat Arjan al zei, je komt op een ticket binnen van de lijst. We hebben er een paar. We hebben voor Pieter Omtzigt, die wel echt op een eigen mandaat is binnengekomen. En je ziet ook meteen wat hij teweeg brengt.
Ja.
Alles wat hij zegt of op sociale media plaatst, dat resoneert enorm. En dan gaan allemaal mensen achter hem aan. En kijk wat er nu weer aan de hand is. Dus er is kennelijk wel behoefte aan een soort volkstribune. Maar we hebben er niet zoveel.
Nee. Het is toch grappig, Pieter, dat eigenlijk is dit het punt waar Hans van Mierlo ooit D66 mee heeft opgericht. Dat het democratische bestel anders ingericht moet worden en de verhouding tot de kiezer anders en directer zou moeten zijn van politici. Mm-hmm. Omdat het anders mis zou lopen, dacht hij toen. Het referendum leek toen het gouden ei waarmee dit allemaal opgelost zou kunnen worden.
Nou ja, het is denk ik wel een beetje wat jij zegt. Wat moeten Kamerleden precies doen? En zijn het veredelde ambtenaren of volksvertegenwoordigers? Ja. En in Nederland is politiek wel meer dan in landen als Engeland, waar politici veel meer van het theater zijn. En ook de achterban moeten representeren. En dan hebben de ambtenaren maken het beleid.
Ja.
In Nederland denk ik, meer dan in Engeland in ieder geval, maakt de Kamer ook het beleid. Dat is gewoon ambachtelijk werk bijna. Dat is aan wetten sleutelen en zo. Ja, en dan moet je, wat Arianne's afscheidsstuk ook wel mooi beschrijft, dan moet je ook een bepaalde manier gedragen. Dan wordt ook iets van je verwacht. Er wordt niet verwacht dat je dan je gedraagt zoals je achterban wil.
Nee.
Je moet je voegen in die mores van die Haagse wereld. Dus het is een hele andere democratie. De vraag is, wat brengt de beste resultaten voort? Ik denk dat Nederland gemiddeld genomen qua beleid best goede resultaten heeft voortgebracht sinds de oorlog. Het land ligt er vrij goed bij, denk ik, gemiddeld genomen. Een paar vreselijke uitzonderingen na. De vraag is of het nog steeds zo goed werkt, dit systeem. Of dat het toch aan het vastlopen is en dat het niet zo geschikt meer is om de problemen voor nu op te lossen. En dat is denk ik, dat gaan we de komende tijd zien. Dat ziet er vrij slecht uit.
Dat wil ik zo meteen heel graag bespreken. Maar eerst wil ik aan Arjan vragen. Want je kwam dus uit Frankrijk, waar dus de hele samenleving zo doordezemd was van de politiek en van politieke kleur en politieke discussie enzovoorts. Dat heeft natuurlijk ook iets heel opwindends, neem ik aan.
Ja.
En toen kwam je in Nederland, toen moest je Haags verslaggever worden. Had je enig idee, of moest je, toen werd je Haags verslaggever?
Hij moest er wel een beetje, ik kan me herinneren.
Ja, was dat wel een beetje moeten?
Enig geweld worden toegepast.
Je wilde eigenlijk weer dansen.
Al wilde je niet.
Zeggen hoe dat ging. Het was 2012 en Philippe Remarque was toen hoofdredacteur, die belde van Arjan, volgend jaar moet je wel echt terugkomen. Ik geloof dat ik wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Parijs.
Nee.
Maar toen was de verkiezingscampagne Sarkozy Hollande aan de gang. En dat was echt, vond ik, geweldig tijd. Dus, en dan moet je je voorstellen, dat zijn bijeenkomsten, Sarkozy op het plein bij Trocadero, dus met uitzicht op de Eiffeltoren, 100.000 mensen staan er dan. Nou, dat zijn dingen die zijn in Nederland ondenkbaar. Het was Ceausescu-achtig, ook door dat decor met die tempelachtige zuilen daaromheen. Dat was wel een hele mooie tijd. Dus toen heb ik op een onbewaakt moment eigenlijk tegen Philippe gezegd van, nou weet je, ik wil geloof ik wel politiek verslaggever worden als ik terugkom. En ik dacht, later dacht ik, dat vergeet hij wel weer, maar hij vergeet dat soort dingen blijkbaar helemaal niet. Dus hij kwam erop terug en ik heb toen wel gezegd van, nou, ook natuurlijk, ik ga het doen. Als het nou echt niet bevalt en jullie ook niet bevalt, dan wil ik wel na een jaar kunnen zeggen, ik ga wat anders doen, want veel mensen hadden me gewaarschuwd, je komt op een postzegeltje. En dat is wel echt heel wat anders dan correspondent zijn. En het is bovendien iedereen bovenop de bal. Dus je loopt allemaal kluitjesvoetbal, zoals het dan heet.
Want als correspondent moet je eigenlijk in je eentje een soort gigantische lap wereld beschrijven, in het geval van Frankrijk. Ja. En als Haags verslaggever moet je met zijn, weet ik veel wat, 200 een soort vierkante millimeter beschrijven.
Maar altijd iedereen achter dat ene dingetje aanloopt.
Ja.
Er is ook geen plek waar de journalistieke concurrentie zo hevig is als in Den Haag. Hè. Iedereen zit daar en iedereen vindt het belangrijk en iedereen loopt achter hetzelfde aan. Dus daar moet je dan je weg in proberen te vinden. Ik wist niet of me dat zou lukken. Dus daarom heb ik ook een slag om de arm gehouden. Maar uiteindelijk heb ik het heel mooi gevonden in Den Haag.
Ja, had je enig idee wat je aan zou gaan treffen? Had je er een voorstelling van gemaakt toen je begon?
Ik was heel benieuwd naar de redactie. Ik had heel lang niet meer op een redactie gezeten, want ik was correspondent en daarvoor hoofdredactie. Dus ik was benieuwd hoe dat zou zijn. En de verhalen over de Haagse redactie, uit mijn tijd wist ik dat nog, was dat het toch ook altijd nog wel veel gedoe was. Dat bleek totaal niet meer zo te zijn. Het is een heel goed samenwerkende en vond ik een hele kwalitatief hele goede redactie. De hele tijd door eigenlijk. Mm-hmm. Ook met alle wisselingen. Dus dat was al heel prettig. Er zijn heel veel interessante mensen in Den Haag. Dus qua de mensen die er rondlopen is het interessant. En allemaal ambitieus. Ze willen wat. En vaak weten ze ook wel wat. Er lopen ook heel veel vreemde types rond. Dat maakt het nog veel beter eigenlijk. Echte scharrelaars zijn er veel in Den Haag. Zeg maar Henk Krol-achtige figuren, maar er zijn er heel veel van.
Ja.
Dat maakt het ook ontzettend leuk om daar te werken, vind ik. Want die kun je opzoeken. En de toegankelijkheid voor media van de Haagse binnenwereld is enorm groot. Ik denk niet dat er één land in de wereld is. Dat weten wij niet goed genoeg als Nederlanders. Maar ik denk niet dat er één land in de wereld is zo toegankelijk voor de media, waar het parlement zo toegankelijk voor de media
oh, ja?
is als bij ons.
Oh, ja?
Je kan bij iedereen binnenlopen.
Ja, is dat echt zo?
Nou ja, en de premier geeft elke week, elke vrijdag een persconferentie. Je mag hem alles vragen.
Ja.
Er zijn landen waar je de premier nou blij mag zijn als je hem een paar keer per jaar een vraag mag toewerpen. Nee, het Nederlands, het is heel, heel toegankelijk.
Ja. Dus dat is iets wat te prijzen is, neem ik aan dan, in hoe het geregeld is hier.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja. En je vond het dus gezellig. Je vond het een leuke redactie. En je vond het leuk om daar te verkeren.
Ja.
En het politieke bedrijf, had je daar een voorstelling van gemaakt?
Dat wist ik niet goed genoeg. Dat vond ik ook heel wonderlijk toen ik daar binnenkwam. Ik vond het wonderlijk omdat je... het eerste wat daar gebeurt als je binnenkomt is... leuk dat jij er bent... meteen je en jij zeggen, dat was al, vond ik al heel gek, omdat ik uit Frankrijk kwam.
Ja, dat schrijf je ook in dat stuk. Er is eigenlijk een hele soort amicale sfeer wordt gesuggereerd, zou je kunnen zeggen. Of aangehangen, laat het zo zeggen.
Nou ja, dat is wat ik in het stuk schrijf. En zo heb ik het ook wel echt gevoeld. Je wordt medeplichtig gemaakt. Dus de media moeten deel uitmaken van het grote Haagse bedrijf. Dus je wordt geacht om je aan de regels te houden. Ik weet nog, ik heb ooit één keer heel onnozel de Nieuwspoortcode geschonden. Nieuwspoort mag je niks uitciteren. Je mag ook niet vertellen bij wie het vandaan komt. Je mag er gewoon helemaal niks mee met alles wat je daar hoort. Dat maakt het, vind ik, tot een ontzettend wonderlijke plek. Want wat heb je er dan aan? Ik heb één keer Mark Rutte geciteerd. Er was een stagiaire van... Hij houdt altijd een soort theekransje na afloop van de persconferentie. Dan mag je bij hem gaan staan. Ik heb dat nooit gedaan, bijna nooit gedaan. Want ik vond, om die reden
uit principe?
Ik vond het ongemakkelijk. Van wat ik ga bij die man staan.
Hij staat gezellig uit de losse pols van dingen.
Ja,
en je mag het allemaal niet gebruiken.
En je kan er niks mee. Dus ik voelde me daar ook een beetje onprettig bij om dat te doen. Stagiaire van Trouw en Rutte ziet. Hey, hallo, zegt hij dan. Hoe gaat het met je? Waar kennen we elkaar ook alweer van? En dat is zijn bizarre reflex op mensen. Van,
ja.
Dat is die medeplichtigheid die je dan heel in het klein ziet. Van, jij hoort er ook bij.
Ja, bij het clubje.
Ik weet begon niet wie je bent, maar we accepteren elkaar. Dat heb ik toen opgeschreven, dat hij dat deed in een stuk over Rutte. En toen werd ik echt op het matje geroepen bij de directie van Nieuwsport dat niet mag. Dus dan word je, als je dat nog een keer doet, wordt je lidmaatschap ingenomen.
Maar wie roept je dan op het matje? Want
de voorzitter van de persvereniging.
Ja, dus dat zijn collega's journalisten. Je wordt niet op het matje geroepen door de entourage van Rutte. Maar je wordt op het matje geroepen door je eigen
collega's. Die deze code dus blijkbaar in stand houden.
Ja.
En de
dat vind ik
van
wel interessant. Ja.
Ja.
Maar Arjan, als je wel eens twijfelde of hoe leuk je het precies vond in Den Haag, dan zei je al, ik vind het zo moeilijk om mensen te bewonderen hier. Terwijl in de kunstsector kostte me dat veel minder moeite.
Nou ja, dat houdt verband met waar we het er net over hadden. Hoe werkt het dan, Den Haag? En als je het vergelijkt met andere landen, Den Haag is natuurlijk totaal gebouwd op consensus. Je moet het eens worden. Voor de verkiezingen worden de verschillen klein beetje aangescherpt. Nooit heel erg eigenlijk. En na de verkiezingen worden ze zo snel mogelijk weer afgezwakt.
Ja.
Dat is de Haagse machinerie. Die is moeilijker geworden ook omdat er zoveel fracties zijn. Maar hij werkt nog steeds. En die maakt dat alle verschillen, dus alle eigenheid, die verdwijnt. Die wordt eruit gefilterd.
Ja.
Dus, en zo gauw als iemand zich onderscheidt. Kaag heeft zich wat mij betreft een tijdje onderscheiden toen ze heel erg op die leiderschapstoer ging en zei ik wil het echt heel anders doen. Ja, dat 1 april debat van een jaar geleden. Volt heeft zich een tijdje onderscheiden omdat ze leken een beetje buiten het establishment om te willen opereren. Maar dat loopt altijd slecht af. Samson heeft het gehad. Rutte heeft het na corona gehad, toen hij zo'n mooie toespraak in het torentje hield, dat je denkt, nou, het is toch wel echt een goede kerel, hij kan wel wat en hij verenigt het volk, maar dat houdt nooit langer dan een dag stand.
Het zijn toch altijd de teleurstellingen die dan weer de boventoon voeren.
Ja,
ja.
Hey, en dat heb ik gemist, dat niet kan.
Dat je niet compromisloos voor jezelf...
Ja. Nou ja, maar goed.
En het kan je geen bewondering opbrengen, daar heb ik namelijk soms wel eens last van, dat ik wel enorme bewondering kan opbrengen voor het proces. Voor, er is iets heel ingewikkelds en je weet, dit loopt op een drama uit en dan weten ze toch weer een soort van te smoren. En je weet, nou ja, op een dag komt, gaat dat wel weer etteren, maar dat je denkt, toch wel weer knap. Opgelost. Nou,
maar daar heb ik geen bewondering voor, maar respect, zal ik maar zeggen.
Ja, oké. Okay.
Dat is ambachtelijkheid. Ja. Die waardeer ik zeer. Dat doen ze goed. Maar ja, een goed ambacht, daar ben je nog heel ver van de genialiteit af, zal ik maar zeggen.
Ja, maar goed, weet je, het is ook in de kunst is iedereen de tijd bezig om dingen te maken om je in vervoering te brengen. En om je in een soort hogere staat van geluk te brengen als iets echt heel goed is. En als dat lukt, kan je daar gewoon kwijlend bij gaan zitten en je bewondering uiten.
Ja.
Terwijl in de politiek zijn ze gewoon met ons belastinggeld bezig om dit land zo goed mogelijk te laten draaien. Mm-hmm. En is het ook je taak om als journalist kritisch te zijn natuurlijk. En niet om nou, kwijlen van bewondering is natuurlijk überhaupt niet aan de hand als politiek verslaggever.
Nee, maar het is ook eerder mijn probleem dan het probleem van de politiek, hoor.
Nee, precies. Maar dat is gewoon inderdaad wat in het wezen van dat werk zit. En je hebt het net over je wordt medeplichtig gemaakt.
Ja.
Nou, Joris Luijendijk heeft daar een heel boek over geschreven.
Die wist het na 3 maanden al. Dat vind ik helemaal ongelooflijk.
Was je daar te spreken over dat boek?
Nee, dat vond ik niet goed.
Waarom niet? Het is eigenlijk hetzelfde punt als wat jij nu maakt.
Nou. Hij wist er gewoon nog niks van. Hij was net binnen en schreef een boekje en daar stond het dan zogenaamd allemaal in. Hij heeft alles wat daarin stond, heeft hij aan journalisten ontleend. Zonder veel aan bronnen.
Wat zei Pieter?
Peter Middendorf.
Ja, zonder veel aan bronvermelding te doen. Dus ik vond dat nogal gemakzuchtig.
Ja, precies. Het was een vrij obvious conclusie na heel korte tijd getrokken.
Ja, want Den Haag is wel heel veel meer dan dat. Het is wel de machine die het land bestuurt en die dat al decennia, dat zeg ik nou ook wel in het stuk, redelijk naar behoren heeft gedaan. Ja. En die, wat Pieter net zei, misschien niet meer aangepast is aan deze tijd. Dat
precies,
denk ik ook.
Nu inmiddels verouderingsverschijnselen begint te vertonen.
Wat Shaila net zei, dat het is natuurlijk ook wel deels heel knap hoe het werkt.
Ja, precies.
En die kant stond er bijvoorbeeld bij Luijendijk helemaal niet in.
Nee.
Het is niet een soort perverse voorportaal van de hel of zo.
Nee. Raoul, is dat, want we hoeven daarin niet helemaal met Joris Luijendijk mee te gaan, maar wat Arjan aanstipt, je wordt medeplichtig gemaakt en in hoeverre moet je daarin meegaan, in hoeverre moet je in die hele code eerbiedigen eigenlijk, moet je daar ook ver weg van blijven of misschien ook zelfs tegen in verzet komen, net zoals wat jij in Nieuwsport meemaakt, Arjan. Hoe moeilijk is het, Raoul, om daarin je positie te bepalen als Haags verslaggever of als...
Ja, dit is het probleem waar elke politieke journalist tegenaan loopt, denk ik. Ik ben alleen in zoverre optimistisch over dat ondanks al die handicaps die Arjan beschrijft, die je binnen of opwerpt om daar gewoon onafhankelijk en neutrale journalistiek te bedrijven, dat het over het algemeen toch heel goed lukt. Dus die handicaps zijn er allemaal. Het systeem probeert je op te slokken. Ik denk, als je daar als eenling zou opereren, dan spreek ik voor mezelf, dan zou ik denk ik daar heel gevoelig voor zijn. En daar misschien ook wel aan opgaan. Het is een van de redenen waarom ik zelf van overtuigd ben dat die Haagse journalistiek alleen werkt op een redactie. Een vrij forse redactie waar je ook elkaar in de gaten houdt en heel veel met elkaar praat en heel veel met elkaar debatteert. Zodat je elkaar ook kunt waarschuwen. Van, ja. Laten we ons hier nou niet te veel op sleeptouw nemen door het narratief van het kabinet of juist van de oppositie.
Ja, ja.
Zit alles eigenlijk nog wel in? Hebben we met iedereen gepraat?
Eigenlijk precies wat Arjan net vertelde over inderdaad het zelfregulerende vermogen van een redactie geldt in Den Haag in optima forma. Omdat het een systeem is wat zo eigenlijk ingericht is om je te corrumperen, om het even dramatisch te zeggen, of in ieder geval op te slokken, dat de steun van collega's en elkaar scherp houden, dat eigenlijk de meest probate manier is om je daartegen te wapenen.
Ja, dat denk ik. En ik zie, als ik nou iets, je kunt een chefschap op vele manieren invullen, maar als ik nou iets belangrijk vind, is dat ik probeer de eerste lezer te zijn van de stukken van de redactie. Dat je zelf gewoon probeert lezer te blijven. Hoe is dit tot stand gekomen en hebben we overal aan gedacht? En ik denk dat, en dan niet alleen bij de Volkskrant, maar echt op de meeste politieke redacties, dat het eindresultaat over het algemeen toch gewoon een heel eind in de goede richting komt.
Ja.
Ondanks al die handicaps die al die voorlichters, al die woordvoerders, al die spindokters opwerpen, zijn er toch een heleboel mensen gewoon op zoek naar de waarheid.
Ja, ja en dus een code van een door journalisten opgerichte en geleide plek als Nieuwsport, waar dus zelfs ook dat soort regels gelden.
Maar ik kan niet genoeg benadrukken, want dat heb ik echt in de afgelopen 20 jaar zelf met eigen ogen zien veranderen, hoe een plek als Nieuwsport ook enorm is uitgerold. Dat zal Arjan beamen, maar de laatste keer dat ik nieuws uit nieuws wordt weggehaald, dat kan ik me niet eens meer herinneren. Zo werken we niet. En zo werkt eigenlijk bijna niemand meer. Dat is allemaal. Het is ook de relatie tussen pers en journalistiek is in de afgelopen 20 jaar ook wel veel afstandelijker geworden. Dat is zonder meer waar. Ik bedoel, die paarse jaren waarin de verschillen binnen de politiek vervaagden, zijn denk ik ook de verschillen tussen journalistiek en politiek te veel vervaagd. Weer zonder hier iedereen op één hoop te willen gooien, want goede uitzonderingen zijn er altijd. Maar ook de journalistiek is zich in de afgelopen 10, 20 jaar veel bewuster geworden van het feit dat je niet alleen onafhankelijk moet zijn, maar dat ook moet uitstralen.
Ja.
Niet de schijn van het tegendeel.
En dat dan de hele tijd samen dronken met politici over het spuiwaggelen niet, of het plein, weet ik veel hoe het heet, niet per se de meest geschikte manier is om jezelf aan de wereld te tonen. Nee.
Nee.
Pieter, is dat is toch wel lastig? Want dat misschien vanaf de buitenkant lijkt het soort één grote kliek mensen die elkaar de hele tijd drankjes aan het inschenken zijn en het reuze gezellig hebben. En tegelijkertijd moet je er toch van uitgaan of ook concluderen dat er toch nog wel degelijk afhankelijke journalistiek bedreven kan worden.
Onafhankelijk. Dat is heel ingewikkeld. En ik vind dat Raoul daar heel goed in slaagt. Door altijd afstand te bewaren tot het onderwerp waar hij over schrijft. Maar je hebt altijd ook een perspectiefverschil. Hè? Als wij met Den Haag discussiëren, er zit altijd wel een zekere spanning. Want van de afstand zie je het allemaal veel scherper dan als je er middenin zit. En niet per definitie beter, hè?
Nee.
Dus scherper. Dus daar hebben we ook elke dag gesprekken over. Hebben we ook gesprekken over met Mark Peperkorn. Als je heel diep in Brussel zit, heb je ook een ander perspectief, waardoor je de dingen anders ziet.
En, ja.
En dat heeft voordelen dat je er bovenop zit. En soms heeft het nadelen. Dus je moet elkaar, dus niet alleen op een redactie het gesprek, maar ook weer tussen redacties volgens mij het gesprek voeren. Om elkaar scherp te houden. En toch te voorkomen dat je door je perspectief, dat je perspectief te beperkt wordt en je niet de hele waarheid vertelt.
Ja, maar ook hier geldt dus weer de hele het zelfregulerende vermogen van het overleggen.
Het gesprek op de redactie is heel erg belangrijk.
Is heel erg belangrijk. Hey, en Arjan, persoonlijke sympathie, dat vraag ik ook aan Shada. Speelt persoonlijke sympathie niet ook een hele grote rol?
Ja, dat is de geheime wereld van Den Haag. Die draait voor een flink deel op, ook op sympathieën. Het is echt een kwestie van contact tussen politici, maar ook tussen politici en journalisten. En met de een heb je een klik en met de ander heb je geen klik. En ja, wat zou ik zeggen? Ik heb een dag bijvoorbeeld met Daniel Koerhuis, VVD'er.
Ja.
Wordt als een aparte VVD'er gezien. Was eerst de man van bouwen met een helm op.
Ja.
Daarna de man werd hij van rijden.
En vliegen.
En vliegen.
Ja, een soort stikstoffanaat is hij. Ja. Nou ja, verslaafd aan stikstof.
Ja, ja. Maar ook een soort archetypische VVD'er.
Ja.
Van, wat is dit er dan voor een?
Ja.
En ik kende hem niet, toen ben ik hem gaan opzoeken. En ik zei, ik zou graag een dag met jou in een auto door Nederland rijden. En er was echt bijzonder, want de VVD is een totaal gecontroleerde partij. Alles wordt van bovenaf door de opperspin, dokter Kees Berghuis, en door al zijn adjudanten geregeld. Ik ging naar Koerhuis, ik zei, ik wil een dag met jou in de auto. Het is voor de verslaggeverscolumn, vind je dat goed? Hij zei meteen ja. We hebben meteen een afspraak gemaakt en we zijn een dag in een elektrische auto gaan rijden. Wat heel grappig was, omdat die auto om de 150 kilometer moest worden opgeladen.
Oh ja?
Dus we stonden de helft van de tijd stonden bij zo'n oplaadpaal.
Ja.
Wat ik ook wel weer een belevenis vond. Je mocht niet harder dan 80, want dan ging die te snel leeg. Je moest soms de kachel uitzetten.
Maar wat voor elektrische auto was dit? Eentje van 10 jaar geleden of zo? Ik had
een
het was die van zijn vrouw. Hij had zelf een Duitse diesel, geloof ik.
Ja, ik geloof dat hij hiermee een punt tegen elektrische auto's wilde maken. Ja. Die stoot ook wel erg weinig stikstof uit, dus... Ja.
Maar goed, dus je hebt dan wel de klik met zo iemand, dat hij dat toestaat.
Ja,
dat
precies.
Je een dag toch redelijk genoegelijk met elkaar in de auto kan zitten. Dat hij niet heeft gevraagd om het te lezen van tevoren, wat ook uitzonderlijk is.
Ja.
In Den Haag en verder. Ik heb hem daarna ook niet meer gesproken, moet ik zeggen.
Maar het was gewoon gezellig.
Ja, ik kon gewoon doen wat ik wilde. En,
ja.
Maar dan voel je wel een grote verantwoordelijkheid om echt goed recht te doen. Hè? Ook omdat je weet, hij gaat het niet nog een keer lezen. Dan ben je ook volgens mij extra zorgvuldig.
Zeker, dus het werkt. Zo'n zelfregulerend proces zou
absoluut.
Eigenlijk heel goed werken. Maar is een zeldzaamheid.
Ja. En ik weet ook nog dat je bijvoorbeeld met een serie over Neil de Vergundogan bezig was. Volgens mij in de krant met columns waarin je haar volgde. En dat was net in de tijd dat zij ineens onder vuur kwam te liggen vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Zo jouw sympathie ook overduidelijk bij haar lag, herinner ik me nog wel van toen.
Dat hoor je helemaal niet te kunnen ervaren.
Ja, maar je was gewoon...
Dat ben ik, zat ik weer helemaal mis. Ja, maar je hebt soms Kamerleden die dat hoeft niet van jouw kant
dat
te komen.
Dat ging toen over alle haat, dat was dus voordat die affaire losbrak, over alle haat via sociale media die ze over zich heen kreeg als ze ergens een mening over had, dan ook over had. Ja.
Ja. En toen heb ik inderdaad over haar een column gemaakt. Ja. Ja, klopt. En daarna ben ik ook blijven volgen, ook in het gedoe met Volt. Ja, dat heb je soms met mensen. Er zijn ook mensen die worden naar jou vertrouwelijk, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik heb ook vaak met Sini Özdil, toen die wegging, heb ik dat ook meegemaakt. Die kwam echt bij mij, dat is bijzonder, bij mij vragen, hoe moet ik dit aanpakken? Ik heb enorm gedoe binnen GroenLinks en met Jesse Klaver. Die gaat me ter verantwoording roepen. En wat moet ik nou doen? Dat, ik zei, ja, maar ik ben verslaggever. Hè? Ik ben niet je beste vriend en ook geen fractiegenoot. Dus dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Ik heb er toen over als nieuws over geschreven, want ik had de primeur, zal ik maar zeggen. En later ook nog een keertje in een column uitgelegd hoe dat proces dan ging.
Ja.
Dat ik in een hele rare rol terecht was gekomen.
Zeker.
In een soort rolconflict.
Maar dat is natuurlijk ook onmogelijk om niet in die rol terecht te komen. Want je raakt natuurlijk altijd op persoonlijke voet met iemand. Of je volgt iemand zoals je Gundogan toevolgde. En dan word je ook een beetje meegesleept door dat verhaal. En denk je, verdomme, het is toch wat? Dan is er ineens iets heel anders aan de hand.
Ja.
Dan zit je toch gewoon met dat gevoel wat je voor zo iemand hebt.
Dat is het ingewikkelde van in Den Haag werken. Dat het is een vaste omgeving. Dus je kan goed of slecht schrijven over mensen, maar de volgende dag kom je ze weer tegen.
Ja.
En dat heb je eigenlijk bijna nergens. Dat heb je misschien in de sport een beetje, maar in de meeste takken van journalistiek heb je dat niet. Hè? Als je van buitenaf over Den Haag schrijft, als je commentator bent of columnist, dan kom je ze niet meteen tegen de volgende dag. Ja. Als ik slecht over Omtzigt schreef, dan de volgende dag, nou zeker Omtzigt, de volgende minuut, had je hem dan.
Ja, en? Wat, dan moet je maar hard zijn.
Aan de ene kant is, zeg je van, ik moet gewoon schrijven wat ik moet schrijven, dus ik trek er helemaal niks van aan. Aan de andere kant, ergens in je achterhoofd zit er toch een stemmetje wat zegt, maar we moeten wel door.
Ja. En dan moet je dan maar gewoon een manier voor vinden.
Ja.
Eigenlijk zoals je in nieuwsport ook moet bedenken, nou, hoe ga ik bij Rutte staan of niet?
Ja.
Het zijn allemaal dingen waar je gewoon eigenlijk per situatie een beetje moet, gewoon dan maar het beste moet kiezen.
Ja.
En voor allebei is iets ervoor en ertegen te zeggen.
Ja, je moet steeds duidelijk maken wat jouw plek in het geheel is.
Ja.
Van dat jij echt verslaggever bent en dat je niet een deel van de entourage bent.
Nee. En tegelijkertijd ook juist door een deel van de entourage een beetje te zijn, haal je natuurlijk ook een deel van je informatie. Wat voor soort verslaggever is Arianne Scheile?
Arianne is altijd een beetje correspondent gebleven, ook op het Binnenhof. Omdat hij ziet dingen die anderen niet zien. En dat zijn niet per se misschien de grote dingen, maar dat zijn vaak juist de bijzondere dingen. En daarom was Arianne ook zo geknipt voor die verslaggeverscolumn die hij één keer per week maakte, elke donderdag. Dan ging hij ergens in een niche van Den Haag of in een hoekje van Den Haag. En het is 1 vierkante kilometer. En je denkt, je hebt het allemaal wel gecoverd. En hij wist altijd iets te vinden waarvan ik dacht, oh, maar dit zaaltje kende ik nog niet. En deze mensen kende ik nog niet.
Ja.
En op deze manier ken ik het nog niet. Twan Heijmans bracht deze week in herinnering een schitterend verhaal wat Arianne alweer jaren geleden heeft gemaakt. Toen zijn met een PVV'er, met Geert Wilders, op jacht gegaan naar aalscholvers. Want het waren exoten en die moesten dood.
Ja. Ja.
En dat zelfs Dion Graus, de grote dierenvriend, daar toch nog een soort draai aan wist te geven dat ze inderdaad misschien wel een soort van dood moesten. En het waren helemaal geen exoten. Maar dat schrijft hij dan zo mooi op en zo bijzonder op. En dat doet geen enkele andere Haagse verslaggever hem na.
Nee.
En zonder de pretentie dat hij even wel gaat uitleggen hoe het zit. Dat zit er nooit in bij Arianne. En dat maakt zijn stukken zo mooi.
Ja, er zit iets heel menselijks en tegelijk ook iets heel politieks in.
Absoluut. Ja. En hij laat zien dat alles eigenlijk politiek is.
Ja.
Exoten in de dierenwereld waren het.
Ja.
PVV is op zoek naar exoten onder de mensen. Maar nu bleken er ook exoten,
exoten in de dierenwereld te zijn.
Die eieren moesten geschud. Ja.
En Pieter, jij hebt...
Ik zie toch ook nog wel de dansmedewerker in zijn stukken. er is natuurlijk heel veel taal in Den Haag. En er zijn heel veel woorden in Den Haag. En Arianne geeft ook nog woorden aan het woordeloze, zeg maar. Dus hij beschrijft op een manier, die volgens mij heel origineel is. Hij komt er al met waarnemingen die je nergens anders leest, omdat hij er net op een andere manier naar kijkt. En hij ziet het ook als verschijnsel de hele tijd politiek. Hij houdt een soort afstand. Ja, ik heb altijd, hij ziet het ook als een voorstelling en dat lees je ook altijd wel een beetje terug. Waardoor hij andere dingen ziet dan verslag heeft die heel erg gericht zijn. Wat zegt die een precies en wat zegt die ander
en wat staat
precies
er in die beleidsnota?
Dan heeft hij ook een hele mooie, een zachtaardige blik. Toch vind ik over het algemeen een hele...
Maar je hebt ooit op deze plek je bewondering geuit voor fotografen die in Den Haag werken. Omdat ze eigenlijk altijd van datzelfde beeld, stel ministers dat door hetzelfde gebouw loopt, altijd weer een hoek moeten kiezen. Ja. Waardoor je toch een soort origineel of dramatisch of veelzeggend beeld krijgt. Maar datzelfde geldt natuurlijk eigenlijk als verslaggever of als columnist. Omdat je met diezelfde paar gegevens en feiten dan net een hoek moet kiezen om het even anders te belichten.
En ook precies, dus een perspectief, maar ook de manier waarop je het belicht of hoe je het kader je kiest. En daar vond ik altijd hele originele keuzes die hij daarin maakte.
En Arianne, ik herinner me dat we hier ooit wegliepen uit de Kamer van Klok en het hadden over het Haagse werk. En dat je dus zei dat je het ook altijd zo prettig vond om op de publieke tribune te zitten tijdens een Kamerdebat bijvoorbeeld, anders dan op tv, omdat je dan altijd kon kijken naar wat er verder in de Kamer, wie er naar wie toe liep, waar de overlegjes plaatsvonden, hoe iemand het zat te beleven, zo'n debat, onderuit gezakt of het puntje van zijn stoel. Daar zat je dan de hele tijd naar te kijken.
Nou, dat is interessant. Ja, dat, 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 Dat getrippel van Wilders met zijn linkerbeen, wat hij heel vaak doet.
Waar heb je het nu precies over?
Ja, die zit bij het debat meestal scheef in zijn stoel.
Ja.
Het zijn van die draaistoelen die ze hebben. Zit hij scheef in zijn stoel en dan zit hij altijd met zijn voeten te trippelen. Zo.
Ja, hij wipt ja,
te wippen.
Zodat heel onrustig.
Ja, heel onrustig.
Heel onrustig. Ja. Ook een beetje als die zich opwint waarschijnlijk. Of als die wil doen alsof die zich opwint. Want het is natuurlijk heel veel schone schijn wat je meekrijgt in de haal.
Ja.
Dat zijn interessante dingen. Wat ook interessant is dat je dwars door de kamer heen iedereen met elkaar de hele tijd ziet kletsen. De hele tijd. De hele tijd zijn ze grappen aan het maken met elkaar, aan het overleggen. Die gepolariseerde werkelijkheid die je voorgeschoteld krijgt, die is achter de schermen zo totaal anders.
Ja, dat is toch ook wel een heel wonderlijk fenomeen. Ook dat haal je aan in het stuk wat je schrijft.
Dat is wonderlijk en dat maakt Den Haag tot zo'n vreemde plek. Dus het deel van wat je te zien krijgt is totaal geregisseerd.
Ja, dat is ruzie maken en elkaar de maat nemen. En,
alles wordt gecontroleerd. Hè. Er is een enorme controledrang in Den Haag daar. En die is ook sterker geworden. Ook door sociale media is die enorm veel versterkt. En achter de schermen is het een totaal andere werkelijkheid.
Ja.
En,
waarin een PVV'er en een D66'er heel goed met elkaar door één deur kunnen. En het gezellig hebben. En er is werkelijk niks van die nijd. Hoe beweegt Forum voor Democratie zich hierin?
Dat is wel veranderd. Toen Hiddema maakte heel veel uit voor de sfeer. En voor de,
omdat dat toch gewoon een gezellige man is uiteindelijk.
Ja, voor de beeldvorming. En die had zeg maar zijn respectabiliteit ergens anders al verdiend. Dus daar kon hij wel een
en
tijdje
mee door. En is ook een heel sociaal iemand.
Sociaal iemand.
Ja,
zeker. Nu die weg is, heb je toch een soort gepantserde brigade overgehouden. Die zit er niet in het Haagse circuit. Goed, wat dat betreft klopt die analyse van... Wat ik een interessante analyse vond van Baudet was partijkartel. Dat is wat mij betreft een interessante manier om naar Den Haag te kijken en om te proberen er een koevoet tussen te krijgen.
Maar wat is precies een interessante manier? Nou, om het als een partijkartel te zien?
Ja, als je er op die manier naar kijkt van... Partij voor de Dieren doet het eigenlijk op een bepaalde manier ook. Die zijn ook heel radicaal in hun blik op hoe het eraan toe gaat in Den Haag. Die vinden alle andere partijen een pot nat. Die een beetje aan nuances zitten te trekken die nergens over gaan. Want het gaat om de toekomst van de wereld. Het gaat om 2050 en niet om 2023. Dat is zeg maar hun beeld. En Forum... heeft een tijdje, toen ze nog een beetje constructief waren... Mm-hmm. ook op die manier geprobeerd de Haagse werkelijkheid te benaderen. Dat is er helemaal vanaf. Het is nu gewoon een soort klein sloopmachientje geworden... wat ook niet zo heel veel uitricht... maar wat verder buiten de Haagse machinerie staat.
Ja, maar dat is dus wel de eerste partij... die zich daadwerkelijk aan die Haagse machinerie onttrekt... en zich daar ook niet door op laat slokken.
Ja, PVV in zekere zin ook omdat dat geen partij is. Omdat het geen leden heeft. En dat was ook een radicaal andere stap.
Maar zie je de PVV-kamerleden, los van Wilders... wel gebroederlijk met hun concurrenten rondlopen... en
PVV'ers zie je wel praten met anderen.
Ja,
zeker mensen als Fleur Agema en zo.
Ja.
Die zie je veel praten met andere Kamerleden.
Ja, dus dat is een wezenlijk ander soort anders. Partij dan de andere partij. Maar Forum voor Democratie wil natuurlijk in feite ook gewoon het democratische bestel helemaal ondermijnen. Ik bedoel, die zijn gewoon tegen het democratische bestel zoals dat er is eigenlijk.
Ja.
De facto.
Ja.
Ja. Is dat betekenisvol, Shaila, of moet je dat glimlachend laten passeren?
Niet glimlachend laten passeren. Ik vind het wel interessant. Je had, ik ben een jaar of 12, 13 geleden verslaggever geweest in Den Haag. En toen had de SP een beetje die positie. Dat was waren vrij geharnast. Dat was ook, die had een plek in de Kamer waar ook niet iedereen meteen maar de deur plat liep. Die probeerden dat ook, zich er een beetje aan te onttrekken.
Ja.
En dat was veel aimabeler en dat lukte ook niet altijd. En de SP is veel meer gaan meedoen. Maar het heeft ook wel zijn functie en zijn charmes om je op zo'n manier op te stellen. Ik bedoel, de dieren doen het ook, de Partij voor de Dieren. En dat is, dat is ook een maatschappijopvatting bijna. Dat radicaliteit nodig is om iets te veranderen.
Ja.
En dat kun je, dat kan verkeerde radicaliteit zijn, maar zonder radicaliteit verandert er niets.
Nee.
En het bijeen heeft dat een beetje en de dieren hebben dat heel consequent en Forum heeft dat. En het is een misschien wel niet per se nieuwe manier, want het heeft, de activisten hebben dat altijd wel gehad. Je moet gewoon radicaal zijn. Maar het is wel nieuw dat het in verschillende geledingen in de politiek nu zit, in verschillende stromingen, zowel links als rechts. En het doet, denk ik, wel iets met de rest van Den Haag. Want men wordt zenuwachtig, je moet je ertoe zien te verhouden. Je kunt niet de hele tijd zeggen, ach, het zijn maar twee zetels. Want dat is misschien ook helemaal niet zo. Dus het verandert ook wel.
Ja, en als je een grote schoolklas bent, zou ik maar zeggen, waar de een het een vindt en de ander het ander, maar waar je toch allemaal min of meer aan dezelfde codes houdt aan het eind van de dag, is het natuurlijk toch raar als er ineens één entiteit is die zegt van, nou, we zijn het niet met elkaar eens en we houden ons ook helemaal niet aan de codes. We vinden al jullie codes, zijn we het ook niet mee eens. Dat geeft toch een heel, dat is toch een soort, ja, verwarrend, kan ik me voorstellen, of ontregelend, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar het kan ook zuiverend werken, flauterend, want je moet je daar dan plotseling toe zien te verhouden en dan moet je ook gaan nadenken over
wat
je
zijn die
regels
codes eigenlijk
en die
waard.
Codes en je wordt wel gedwongen om dan scherper te kiezen van, nee, maar dit zijn verdomme onze codes en om hele goede reden. Of om te denken, ja, maar er zit misschien wat in.
Ja, Raoul,
vindt wel goed.
Arjan zei net aan het begin van de aflevering dat hij komende uit Frankrijk zo verbaasd was hoe weinig de politiek hier in de haarvaten van de samenleving zat. Dat eigenlijk veel meer zo is geworden. Net zoals de politiek is de journalistiek natuurlijk ook wel een soort afspiegeling van, of niet eigenlijk, maar dat zou het moeten zijn, een afspiegeling van wat er zich verder buiten de krantenredacties afspeelt. Is de journalistiek, Raoul, vind jij ook wezenlijk veranderd wat betreft de houding tot de politiek of hoe intens de politiek beleefd wordt?
Goed, wat een moeilijke vraag. Ja, wat ik net al zei, is wel, ik denk wel dus dat dat denk ik niet, dat weet ik zeker, dat de afstand groter is geworden, dat media zich veel meer bewust zijn.
Ja.
Ook door al die mensen die via de sociale media meekijken, denk ik. Dat je moet uitstralen dat die afstand groter is. Verder. Ik bedoel, politiek is wel weer gewoon echt deel van het maatschappelijk gesprek, denk ik. In een hele grote groep van de samenleving. Dat merk je wel gewoon. Ik bedoel, dat corona was natuurlijk, dat greep zo diep in op ons allemaal, dat echt, Hugo de Jonge moet wel een van die ministers zijn van de afgelopen 75 jaar met de grootste naamsbekendheid, denk ik.
Ja.
Iedereen vindt iets van Hugo de Jonge. En dat ook het stikstofbeleid raakt nu toch ook weer. Ja, je ziet zelfs in de steden staan mensen op de viaducten met omgekeerde Nederlandse vlaggen te zwaaien.
Ja.
Merkte ik gisteren. Dus, nee.
Nou, als de politiek dan, als de politiek of wat de politiek vermag, zo leeft in Nederland, dan schrijf je er vraag ook anders over, Pieter.
Maar de vraag is of de politiek leeft, of dat er sprake is van polarisatie, waardoor iedereen een opgewonden staat raakt. Kijk, dat wordt ook de grote vraag de komende jaren. Is het bestel wat we hebben, is dat bestand tegen polarisatie? In Amerika hebben we natuurlijk gezien dat bestel is niet bestand tegen polarisatie. Dus dat leidt tot totale politieke verlamming. Dat is ook niet gebouwd voor polarisatie. Hè? Dat hele Amerikaanse systeem is gewoon gebouwd met de aanname dat Republikeinen en Democraten het uiteindelijk willen proberen eens te worden. Hè? Dus je hebt allebei je achterban, maar je wil het uiteindelijk eens worden. Dat is een aanname die zit in die hele dat democratische stelsel daar. Als partijen die aanname niet meer respecteren, omdat ze het helemaal niet eens willen worden en alleen maar een punt willen maken of alleen maar de boel omver, dan werkt het niet. En in Nederland ligt dat gevaar ook een beetje op de loer. Van ja, het is verfrissend als nieuwe partijen de regels ter discussie stellen, maar als ze niet meer de bereidheid hebben om in gesprek te gaan, wat volgens mij toch een wezenlijk onderdeel is van de hele representatieve democratie, daarvoor is het gebouwd. Als steeds meer partijen die wens niet hebben, dan gaat ook hier het stelsel vastlopen, denk ik.
Ah, ja. Nou, dat wilde ik net zeggen voor Forum voor Democratie, want al die andere partijen, van de Partij voor de Dieren tot de SP, hebben nog altijd wel de wens om binnen het stelsel te opereren.
Ja.
En Forum voor Democratie heeft het sinds enige tijd over een regime dat omvergeworpen moet worden. Ja, ja, dan ja. zit je wel echt totaal andere retoriek.
En tribunalen.
Die ook al aanslaat bij een deel van de bevolking. Ik geloof gelukkig maar een klein deel. Maar dan, ja, dan sta je dus zo ver daarbuiten. Dan wil je er echt helemaal niets meer mee te maken hebben. En dan,
maar die mensen met die vlaggen, die willen toch ook geen gesprek? Die willen gewoon kont tegen de krip, verzet. Desnoods met geweld. Ik weet
nou ja, maar je kan je ook afvragen van als de mensen of een deel van de mensen polarisatie willen en gewoon tegen elkaar...
Maar ik geloof niet dat mensen dat willen.
Nee?
Nee, polarisatie kan een samenleving in de greep nemen. Dat oervoorbeeld is Israël. Daar had je aan beide kanten was 10% was radicaal en die konden het helemaal niet met elkaar vinden. Ja. En in de loop van de tijd kregen die de hele samenleving in hun greep en werd die hele samenleving verscheurd en moest je kiezen in welk kamp je zit.
Ja.
Dat is polarisatie. Dus polarisatie, dat is geen wens van de bevolking. Dat
nee,
is iets
nee. Het is meer een infectie.
Het is iets wat je... Oh ja, vind ik eigenlijk wel. Het is een soort... omdat mensen vooral willen haten op een gegeven moment. Die willen vooral de tegenpartij haten. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
En die zijn gewoon eigenlijk bezig met zieltjes winnen om mee te haten.
En die haat moet gevoed. En die haat moet gevoed. En dat is denk ik in de kern polarisatie.
En haat is wel een hele besmettelijke emotie.
En je wil dus niet dat je graag wil haten. Maar dat is iets wat je in je...
Waar je mee geïnfecteerd wordt.
Raoul ging wat zeggen.
En dus,
sorry.
En je ziet dat het aanslaat. Want het naar consensus zoekende deel van de Tweede Kamer wordt nu al vele jaren bij elke verkiezing iets kleiner. En dat gaat heel langzaam. Maar goed, je ziet het aan onze kabinetsformaties, die steeds langer gaan duren en steeds moeizamere resultaten hebben. Dat zijn gewoon van die 20 partijen in de Tweede Kamer nu. Zijn dan denk ik nog 14 of 15 die uit zijn op consensus. En de rest is daar vooral voor zichzelf. Om de eigen achterban te bedienen. En ogenschijnlijk om dan de eigen idealen na te streven. Maar in het Nederlandse stelsel van oudsher kom je dan niet als je niet bereid bent om zaken te doen met anderen. Water bij de wijn te doen.
Ja.
Maar een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer, eigenlijk iets minder dan de helft, is daar helemaal niet meer op uit.
Het is eigenlijk net zoals het klimaatprobleem, een proces wat zich nogal sluipenderwijs voltrekt en radicale maatregelen nemen is lastig. Arjan?
Nou, er zijn in Nederland gek genoeg maar 5 partijen die ooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. En dat is de 4 die nu in het kabinet zitten, plus de PvdA. Dat is dus heel erg weinig. Ja. En die 5 staan nu in de peilingen constant onder de 75. En dat is volgens mij iets wat nog nooit is voorgekomen. Ik heb het niet helemaal nagezocht, maar ik kan me niet herinneren dat dat het geval is geweest. Want we maakten altijd regeringen met 4 was maximum, 3, 2 partijen. Rutte 2 was PvdA en VVD.
Ja.
Dat is allemaal voorbij en het ziet er nu naar uit dat als er nu verkiezingen zouden zijn, moet je al buiten die 5 gaan kijken.
Ja.
Buiten de 5 die het eerder gedaan hebben. Dus dan zie je dat bestel, wat Pieter zegt, is dat bestand tegen polarisatie. Dus is dat hele consensuszoekende poldermodel wat wij hebben, waarin de mogelijkheid tot identificatie heel klein is en je puur moet kijken. Het is technocratisch natuurlijk, zoals Nederland al lang geleid wordt. Dus het... En dat lijkt een systeem wat op de lange duur het helemaal niet gaat houden. Daar zal wat aan moeten gebeuren. Daar zal vrij radicaal iets aan moeten gebeuren. Want dat wordt niet meer geaccepteerd. De politiek is heel veel toegankelijker geworden dan die pak een beet 20 jaar geleden was. Hè. Door sociale media is het heel gemakkelijk om druk te leggen op politici. Die druk die ervaren ze ook. Hè. En die druk is het afgelopen jaar veel hoger geworden dan die ooit is geweest. Dat hoor je ook van Kamerleden, dat ze daar enorm mee zitten. Statenleden in Friesland durven al niet meer thuis te slapen, omdat ze bang zijn voor hun hachie. Dus zo sterk is de druk opgelopen. Dus daar zal het bestel zal zich opnieuw moeten uitvinden.
Ja, ga er maar aan staan.
Ga er maar aan staan. Ja. En dat zal zich moeten uitvinden.
Die 5 partijen die jij net noemt, daarvan is er niet eentje opgericht na 1966. Het is alles wat er daarna bij is gekomen.
Ja.
Staat gewoon anders in het leven.
Ja.
Ja.
Nou ja, op GroenLinks na misschien. Op de,
GroenLinks ja, zegt, SP heeft misschien. In ook voor de intentie. Ja. GroenLinks straalt de intentie uit. Het is er nog nooit van gekomen, maar nou, wie weet.
En alles wat aan de macht is in Nederland, die vijf partijen bedienen het establishment, zal ik maar zeggen. Ja. Bedienen de mensen met wie het al redelijk goed gaat. En daaromheen zitten een hele hoop anderen die zich daar helemaal niet toe aangesproken voelen.
Ja, ja, het is ook een soort gevolg van de polder. Het is een gevolg van hoe hier jarenlang alles is opgelost. Omdat dat oplossen ook inhield dat je heel veel niet oploste, maar dat je overeenkwam dat je dat even ging parkeren.
Ja.
En dat komt nu allemaal in één keer
de
los.
De parkeerplaats is vol.
Zeker, die loopt over en nu moet die leeggehaald worden. Ja. En je hebt daar verkeersregelaars voor nodig en niemand heeft daar zin in.
Nee.
Dus dat, het is ook een oorzaak-gevolg. In de polder werd ook alles opgelost door mensen die nooit verkozen zijn.
Maar we zijn dus, zonder al te pathetisch willen zijn, zijn wel op een vrij kritiek punt in de geschiedenis aangekomen wat dat betreft.
Nou ja, en we hebben grote problemen.
Ja, precies.
Klimaatprobleem.
We hebben grote problemen en niet per se het stelsel.
Oorlog.
Om dat heel adequaat op te lossen.
Het gaat niet meer zoals Rutte het doet. Hè? Van als er een crisis is met de boeren, dan zal het toch denk ik op een gegeven moment echt een minister-president moeten zijn die dat zelf ter hand neemt. Die,
ja.
Die niet eerst maanden wacht. Dan zijn beste oude vriend het veld instuurt van ga jij het doen. En vervolgens met een paar zorgvuldig geselecteerde boeren onder een paar oude bomen gaat zitten om het erover te hebben. Dat gaat niet meer.
Nee.
Daar tuint niemand meer in.
Nee.
En ook intern niet. Hè? Rutte heeft in de afgelopen, 11 jaar, heeft hij ook steeds intern steeds politieke meerderheden bij elkaar weten te hosselen. Door met iedereen te gaan praten, door iedereen aan tafel te vragen, door iedereen wat
beetje
te geven,
medeplichtig te
door
maken.
Iedereen wat te nemen. Iedereen was op een gegeven moment medeplichtig tot de SGP aan toe.
Ja.
Dat werkt ook niet meer.
Nee.
Omdat
maar dan hebben we het nu weer over Rutte. Rutte is een probleem, maar Rutte is vooral ook een deel van het probleem. Het grotere probleem is natuurlijk het hele stelsel waarin hij opereert, wat niet veranderd is op het moment dat hij vervangen wordt door iemand anders.
Nee, maar ook dat het hele consensus zoekende deel van de Kamer vind ik niet een hele krachtige indruk maakt.
Nee.
En vaak ook nog weer allerlei onderlinge gevechtjes gaan uitvechten, zoals deze week weer over een handelsverdrag CETA. Denk je, jongens, is dat nou echt het belangrijkste?
Moeten we ons
hier aan druk maken? Scherpslijperij tussen GroenLinks en PvdA. Maar
ja,
ik
vind, nu al.
Ja, dus dat gaat nooit goed aflopen, zou je zeggen. Nee, maar ik vind de energie zit aan de flanken. Dat voel je. De energie zit bij Caroline van der Plas, zit bij die maloten van Forum voor Democratie. Daar zit de energie. En ik zie ook bij het kabinet zie ik niet heel veel kracht en energie. En dat is best
zorgelijk. Nee, maar misschien ook wel lam geslagen door het systeem.
Nou ja, en door al die affaires die we hier zo vaak besproken hebben. Het is ook ze zit ook een beetje vast aan alle kanten.
Nou, ik vind het wel een goed moment om met pensioen te gaan, Arjan. Dat die hele boel maar gewoon lekker ontploft.
Net als Tom Jan Meijers, hè, die vertrekt ook.
Ja.
Ze kiezen allemaal het hazenpad. Ja.
Ze kiezen.
Van hoe, als je wil zien hoe het systeem werkt, waar ik me de afgelopen tijd het meest over heb opgewonden, geloof ik. Het is een bijzaak, hè. Shula Rijksman, de baas van de NPO, die op vakantie gaat met de staatssecretaris van Media, met Sander.
Maar dat is ook wel even een heel gek verhaal, toch?
Heel gek. Zie jij die twee op vakantie gaan, Sjaar?
Ja, maar goed.
In welke hoedanigheid was dat? Ja, dat is
geen rommelroep. Ik vind dit al grenzeloos intrigeren, maar ik hoop dat dat niet het punt is wat Arjan wil.
Nou, het punt wat ik wil maken is dat. En want zo werkt dat dorp, hè, wat het Binnenhof is.
Ja.
Van, daar wordt dat volstrekt normaal gevonden. En zo normaal dat ze zich verweren door te zeggen, ik dacht niet dat wij hier enige gedragscode hadden overschreden. Ik heb nog eens nagekeken, echt niet. Er is blijkbaar bij die mensen dan niet meer het gezond besef dat het misschien veel beter is als je als subsidiegever niet met je subsidieontvanger
op vakantie
gaat. En dat vind ik, dat soort dingen vind ik eigenlijk Soms komen die naar boven. Die boerenzakdoek om de pols van Staghouwer vond ik er ook zo één.
Ja, verbijsterend.
Van dat onbetamelijke. Daar zit gewoon iets onfatsoenlijks in, vind ik, in dat soort gedrag. Van dat is hoe je de dingen doet. Alles plooien, zodat het jezelf het beste uitkomt.
En ja.
Principes zijn heel...
Ja, en als je erop aangesproken wordt, dan een beetje verontwaardigd zijn. Ja. Dat mensen niet van je goede intenties uitgaan.
Ja.
Ja. Ja. Hoe is het met de dans gesteld in Nederland? Staat hier er Florisant erbij, Arjan? Moet dat ook helemaal op de schop?
Als ik nog een tip mag geven dan. Er was afgelopen week echt een schitterende documentaire over Hans van Manen op tv. Hoe hij de dingen doet. Daar zit die ambachtelijkheid van goede politiek zit er bij hem ook in. Ik beschouw hem als een van de weinige genieën die we hebben in Nederland. Maar daaronder, onder die genialiteit, zit een heel diep ambacht waarop die alles baseert. En dat zag je, dat werd in die documentaire heel mooi vastgelegd. Nou, die kun je vast terugkijken.
Als we naar die documentaire kijken, dan leren we ook iets over het Nederlandse politieke bestel.
Ja.
Plus dat naar wat dan ook van Hans van Manen kijken altijd een goed idee is.
Ja.
Dat je dan tenminste weer wat leert over de zin van het leven.
Hij was dan weer wel heel goed bevriend met Nelly Kroes. Dat is dan weer een klein naam. Maar goed, alles is politiek.
Gingen ze ook samen op vakantie?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Maar dat mag, toch?
Met de Uber.
Met Nelly Kroes op vakantie, ja.
Nou ja, de elite, of de bestuurlijke elite gedraagt zich vaak niet als een elite, vind ik. Door dit soort dingen. Ze stralen niet uit dat ze hun werk altijd...
Nou, of juist wel als een elite. Juist als een groep van regels vrijgestelde mensen.
Niet doordrongen van de gedachte dat adel verplicht. Nee, en dat als je ergens een positie hebt, dat uitstraalt op iedereen die met jou
maar
werkt.
Maar hoe het woord elite tegenwoordig wordt gebruikt, is natuurlijk wel als een soort losgezongen gezelschap dat zich niet... Dat zich niet meer weet.
Voor mij heeft elite nog iets soms nog een positieve connotatie.
Ja, precies. Nou, dat zie je ook wel weer, Pieter.
Nou ja, die het in de sport ook heeft. De elite was vroeger ook gewoon iets goeds. Maar inderdaad, jij hebt gelijk. Nu is elitair.
Ja, maar jij hebt ook gelijk. Dus dat is wel goed. Maar laten we. Nee, maar dat is waar. En laten we van het mooie uitgaan. En inderdaad dan de elite zien. Of mensen die niet
noblesse, per se... Noblesse oblige.
Adel verplicht.
Dat gevoel heb ik maar weinig als ik naar politici kijk. Te weinig.
Ja. Dat baam jij, Arjan. We gaan richting.
Nou, ga ik even een denkpauze nemen.
Nee, maar dat is precies. Het is wat jij net zei over die vakantie van Jules Rijksma. En daar dan heel verontwaardigd over. Van hoezo? Dat mag toch allemaal?
Stel je
dan
eigen je dus, normen en beken het als je over de scheef bent gegaan. Of als het misschien wel onbetamelijk is. Ja. Zeg, ja, stom, dat had ik natuurlijk niet moeten doen.
Ja, of trek zelfs je consequenties.
Ja.
Ja.
Dat zie je niet zo heel veel.
Maar dat is natuurlijk inderdaad het punt waar we het hier inmiddels in die Kamer ook al zo vaak over hebben gehad. Altijd eerst liegen dat het niet zo is geweest. Dan blijkt het toch zo zijn geweest. En dan proberen je handen in onschuld te wassen. Maar nooit gewoon eens even door het stof gaan en de kogel. Of gewoon het aanvaarden dat het zo is gegaan. Jeetje, Arjan. Ja.
Ja, we gaan hem missen.
Zeker, maar hij zit hier nog.
Hij zit hier nog.
Ja, in volle gezondheid. Hij ziet eruit als een vroege vijftiger, zou ik zeggen. Ja. De wereld ligt...
Jammer dat radio is, hè?
Wat?
Jammer dat het een podcast is.
Het is geen radio, het is een podcast. Ja, maar dat vind ik van jouw generatie. Snap ik dat het allemaal een beetje door elkaar loopt. Ja, Arjan, je kan over alles gaan schrijven. Alles, alles wat er in de wereld gebeurt.
Ja.
Ach, het leven lach je ook weer toe. Hè?
Dat is zo. Ik kijk er niet somber naar uit.
Nee. Nou goed, we gaan vast nog heel veel van je horen. Ook in de krant. En waar dan ook, we blijven je sowieso volgen. En het was een genot om je in de Kamer te hebben. En hier ben je ook nog altijd welkom. Dus wie weet wat er nog allemaal in het vat zit. Dan dank ik. Dan wens ik jullie een hele prettige vakantie. We gaan even met reces een paar weken.
Jammer.
Ja, jammer, maar ook missen. Weer prettig. Ja, zeker. Ik ga dit natuurlijk... Deze vrijdagochtend zijn natuurlijk om door een ringetje te halen. Ja, nou goed. Misschien kunnen we elkaar een appje sturen op vrijdagochtend. Shaila, dankjewel. Pieter, dankjewel. Raoul, dankjewel. Arjan, in de eerste plaats heel erg dankjewel. Heb een heerlijke tijd. Eerst op vakantie en dan lekker werken. En het hele speelveld ligt open voor je. Dus dat komt helemaal goed. En tegen de luisteraars zeg ik... abonneer je juist nu dan ben je op de hoogte van alles. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En tot de volgende aflevering.